Onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heeren, die den hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. Van God de Zoon, die het kruis heeft verdragen en schande veracht. Van God de Heilige Geest, die in zondaarsharten werken en wonen wil, geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 88, het eerste vers. Psalm 88, vers 1. O God mijn zeils, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. De 88ste psalm, het eerste vers. Belijdenis des geloofs met de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. De schriftlezing voor deze avond vindt u in het Oude Testament, het boek Prediker. Daarvan hoofdstuk 7. De versen 1 tot en met 13. Prediker 7. De versen 1 tot en met 13. Beter is een goede naam dan goede olie, en de dag des doods dan de dag dat iemand geboren wordt. Het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds. Want in hetzelfde is het einde aller mensen en de levende legt het in zijn hart. Het treuren is beter dan het lachen. Want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeterd. Het hart der wijzen is in het klaaghuis, maar het hart der zotten in het huis der vreugde. Het is beter te horen het bestraffen des wijzen, dan dat iemand horen het gezang der dwazen. Want, gelijk het geluid der doornen onder een pot, alzo is het lachen van een zot. Dit is ook ijdelheid. Voorwaar, de onderdrukking zou wel een wijze dol maken. En het geschenk verderft het hart. Het einde van een ding is beter dan zijn begin. De lankmoedige is beter dan de hoogmoedige. Zijt niet haastig in uw geest om te toornen, want de toorn rust in de boezem der dwazen. Zeg niet: wat is er dat de vorige dagen beter geweest zijn dan deze? Want gij zult na zulks niet uit wijsheid vragen. De wijsheid is goed met een erfdeel. En degenen die de zon aanschouwen hebben voordeel ervan. Want de wijsheid is tot een schaduw en het geld is tot een schaduw. Maar de uitnemendheid der wetenschap is dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft. Aanmerk het werk Gods. Want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? Tot zover. Laat ons samen bidden. U weet, trouwhoudende verbond Jehovah, van al het leed dat in bijzonder op een avond als nu zo sterk ervaren wordt. Door diegenen die in de achterliggende jaren of in dit jaar of in deze maand of ook zelfs in deze week dierbare geliefden hebben moeten afstaan. Door de dood hebt u ze weggenomen. Huwelijksbanden, zo nauw verbonden, werden gescheurd. Trouwe liefde en mededeelzaamheid en behulpzaamheid geraakte ten einde tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen. Wij smeken u voor al degenen die rouwen, dat u ze uit genade in uw ontferming zoudt gedenken. Dat u ze één voor één zou komen opzoeken, uit uw hoge hemel, door de bediening van uw geest uit uw woord in de prediking. Opdat ze zouden mogen worden geleid tot die enige troost die niet alleen geldt in het leven, maar ook in het sterven. Wanneer wij namelijk Christus mogen toebehoren, wanneer wij aan hem werden verbonden, wanneer wij zijn losgeld, zijn betaling, zijn offerande kregen toegepast. De kracht voor ons tot zaligheid. Heere, wij bidden u, wees een ontfermende God voor allen die de last van het leven, terugdenkend op de laatste dag van dit oude jaar, niet meer aankunnen. Die soms zo nameloos, moedeloos zijn. En die 's morgens wel zouden willen dat het niet licht werd. Of die zouden willen dat het 's avonds niet donker werd. Die zouden willen dat het leven ten einde was. Die zouden wensen ontslagen te zijn van de last om te leven, te moeten leven. Wij bidden van u voor al diegenen die het zelf niet meer kunnen dragen, dat u hen zou dragen met hun last. Dat u in uw handen en in uw armen zou nemen die zo neergezegen zijn op de aarde. En daar moeten vertellen aan u dat ze het niet meer weten. O Heere, zou er vanavond nog iets van u mogen zijn? Ja Heere, laat de ganse prediking voor de verslagenen, de rouwdragenden, de treurenden zijn. Ook voor die familiekring die zo in de achterliggende week hun geliefde moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder moesten missen. En die nu in rouw gedompeld thuis meeluisteren. En die de overgang van oud naar nieuwjaar op zulke droeve wijze beleven. Vader en moeder in 1 jaar, ja binnen 1/2 jaar. Moeten uitdragen. Wees kinderen geworden. Gedenkt u ze, de familie Hammer. Neem ze, Heere, de kinderen 1 voor 1 in uw hoede. Niet alleen in deze dagen van de rouw, als zij maandagmiddag de droeve gang moeten maken naar het graf van vader, om daar ook moeder aan de schuld der aarde te moeten toevertrouwen, waar het lichaam tot ontbinding zal overgaan, om te rusten tot de jongste dag. Maar ook wanneer die dagen voorbij zijn en het gemis van hun zo hulpbehoevende vader en moeder hun zal drukken. En Heere, dan denken wij niet alleen aan die kinderen, maar mocht het zijn dat gij gedenken wilt en dat wij in het medeleven en in de naaste en broederliefde ook de anderen een plaats mogen krijgen in ons hart en dat ze in uw hart, dat is toch alles, een plaats mogen hebben. In uw eeuwig liefdeshart, niet verdiend, alles verzondigd. Want Heere, nou zijn er ook vanavond hier die rouw met zich meedraagt, omdat er een ander gemis is. Een veel erger gemis nog. Veel droeviger en smartelijker, schrijnender, moeilijker, God te missen. Als er nou zulke zijn die hoopvol het nieuwe jaar zijn ingegaan, nu 1 jaar geleden, en die dachten misschien Wordt dat jaar 1988 een jaar waarin ik ook tot licht mag komen. En die nu, o zo arm en ten neergeslagen en ontmoedigd en verlegen en verloren hier zijn. Heere, zoekt u ze eens op. Want alleen u kunt een neergebogen ziel oprichten. Alleen u kunt de knikkende, struikelende knieën vastmaken. Alleen u kunt de neergeslagen ogen opheffen en het neergebogen hoofd verheffen. Alleen gij kunt een woord van troost spreken dat niet een mens is, maar een gaaf. Waardoor gij die troost ook meedeelt. Komt u ze maar opzoeken, u weet ze toch, heren. Zo thuis in stille kamers, of ook hier aanwezig, of in welk ander gebouw van deze gemeente. Heren, heren, dat gij in wondervol ontfermen zoudt nederzien op een verdrukt en verbrijzeld volk. Ook wanneer er op de laatste dag van dit jaar zoveel reden is om onszelf aan te klagen. Heren, die zijn er toch ook, die dan misschien niet hoeven te rouwen, omdat zij u niet missen, omdat zij u wel mochten leren kennen, u in uw gunst hebben ontmoet, maar die toch alle reden hebben om te treuren, omdat die boze wortel van het verderf en van de verdoemelijkheid van binnen en nog zo blijft. O God, ontferm u dan over hen die alles op alles hebben gezet om heilig te zijn en die alleen maar ontevreden over zichzelf worden van dag tot dag meer. En die moeten belijden zo weinig smarten hebben, zo weinig verbrokenheid, zo weinig het te voelen hoe erg het is om u te bedroeven. Heere, wilt u vanavond zelf in ons midden zijn? Wij hebben uw woord gelezen, het woord van een man die zeer donkere wegen van zonde helaas is gegaan. En als u hem niet had vastgehouden, die wijze koning Salomo, dan was hij als een dwaas in des afgronds donkere nacht voor eeuwig omgekomen. Die rijke koning Salomo, als u hem niet had vastgehouden, was hij verarmd, voor eeuwig in de hel gezonk. Daar had hij het naar gemaakt. Maar uw trouw is groot. Heere, mocht dat ook vanavond zijn, dat gij zulken die moeten belijden, dat ze alles op alles zetten om maar de zonde in te drinken als water. Zoudt u zulken ook willen komen opzoeken? De jeugd der gemeente, u weet, heren, wat ze van plan zijn vanavond allemaal nog te gaan doen. Zo aan de vooravond van de Sabbatdag, zo vlak voordat het zondag wordt, in de voorbereiding op uw dag. O God, wil onze jeugd bewaren, dat ze niet zo dwaas zullen doen als dat wij misschien graag willen, maar dat ze zouden mogen komen vanavond door de prediking in heel Genemuiden tot een inkeer en tot een bekering. Alleen u kunt het geven, niet ene vader en niet ene moeder. Och, wees zo ons nabij. En gedenk in uw bijzondere, in uw zaligmakende bediening uit Christus ons allen. Om Jezus wil alleen. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Prediker 7, daarvan het derde vers. Prediker 7, vers 3. Waar Gods woord luidt, het treuren is beter dan het lachen. Want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gewetterd. Wij gaan samen zingen van Psalm 102, de eerste drie versen. Psalm 102, de eerste drie versen, terwijl er tweemaal zal worden gecollecteerd, bestemd voor diaconie en kerkvoogdij en bij de uitgang voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond. Gemeente, 1988 wordt niet ten onrechte wel een rampjaar genoemd. Vele rampen zijn over deze aarde gegaan. En vers in het geheugen liggen de grote rampen van de droogte en de sprinkhanenplagen in het noorden van Afrika, de overstromingen in Bangladesh, de aardbeving in Armenië, het vliegtuigongeluk in Schotland. En wij lezen het in de kranten en wij schrikken. En misschien schrikken we niet eens meer. Maar het is wel terecht om 1988 te noemen een jaar vol rampen. Het is dan ook beter te treuren dan te lachen. Wie zou nog stof tot lachen overhouden als hij daar zijn ganse oogst ziet verdorren in de verzengende zon en de oprukkende zandwoestijn? Wie zou nog stof tot lachen overhouden die de vraatzuchtige sprinkhanen bij duizenden en miljoenen ziet neerstrijken op zijn zo zorgvuldig gekweekt gewas? Want dan blijft er niks meer over. Wie zou nog stof tot lachen hebben als in die ontzettende vloedgolven heel het haven en goed wordt weggespoeld? Of wanneer de aarde beeft en de muren wankelen en de fundamenten en pilaren het begeven en alles instort. Denk het u eens in. En wie heeft nog stof tot lachen als hij staat bij het verkoolde lijkje van een kind uit dat vliegtuig geslingerd door dat ontzettende van die aanslag? Het is beter te treuren dan te lachen. Het is niet uit pessimisme dat de prediker deze woorden neerschrijft in zijn boek. Het is niet om de mensen de diepte in te vragen, maar het is reëel, heel eerlijk. En dat is niet alleen in het groot zo. We noemden nu maar even een paar voorbeelden. En misschien noemen we ze veel te gemakkelijk. En zijn wij wat dat betreft ook alweer veel te onbewogen. Maar ook in het klein geldt het. Wanneer daar een gezin bijeen zit in rouw. Een geliefde. Naar een lang lijden smartelijk ziekbed. Of kortstondig plotseling zo onverwacht weggerukt, jong of al oud. Maar als het een moeder of een vader of anderszins een uwer dierbaren is, telt leeftijd echt niet mee. Wie heeft dan nog stof tot lachen? Het is beter te treuren dan te lachen. Salomo schrijft dit ziende op de ijdelheid van het leven. Niet alleen in rampen, wanneer er werkelijk heel veel stof is tot schreien en klagen. Maar ook wanneer u dit achterliggende jaar vele mooie, goede dingen hebt mogen meemaken en mogen ontvangen. Wanneer de Heer niet één der uwen door de zeis van de dood heeft weggemaaid, maar u jong leven heeft geschonken in het gezin. Of anderszins zijn weldaden mild en overvloedig aan u bewees. Dan is de tekst niet om te keren. Het is beter te lachen, vreugde te bedrijven, dan te treuren, te wenen. Nee, ook dan geldt nog. O ook dan juist misschien geldt wel de woorden die onze tekst naar voren brengt. Het is beter te treuren dan te lachen. Waarom dan? Omdat een onbekeerde man of vrouw, jongen of meisje, alle reden heeft te treuren. Te treuren dat hij God kwijt is. Vele zegeningen gekregen, ja, maar heb u God leren kennen? Jongeren, ouderen, als dat niet zo is, als u eerlijk moet belijden aan het eind gekomen van dit oude jaar, dat de Heere u nog een vreemde is, dat uw eigen maker u onbekend bleef, dan hebt u alle reden om te treuren. Aangezien wij in de Heilige Schrift genoemd worden kinderen des toorns. Zo is het dat de Bijbel het zegt. Voelt u dat ook zo? Voelen jullie dat ook? Een onherboren jongen, die wel geboren is, maar niet wedergeboren. Die wel net als Nicodemus vraagt, wat is dat dan? Wederom geboren wordt, maar die daarom het nog helemaal niet begrijpt. Een meisje dat wel dapper de catechismus uit het hoofd leert, maar nog niet kent het wonder van het nieuwe leven. Een man of een vrouw, dit jaar zoveel malen in Gods huis geweest, met oplettendheid de prediking aangehoord, niet te tellen, zoveel malen het woord beluisterd, maar God, u nog vreemd, dan besluit de Heilige Schrift dat alles in een verbijsterende eerlijkheid onder het woord kind des toorns. Daar moet u niet aan gaan schuiven, mensen. Daar moeten wij op 31 december geen letter van afdoen. Buiten Christus is nog steeds geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Het is beter te treuren, ja, als u buiten Jezus bent. Als u dit nieuwe jaar, dat alweer oud is, zo snel oud is geworden, bent ingegaan. Op 1 januari. Met vele goede voornemens. En er is niks van terecht gekomen. Misschien is er alles van terecht gekomen. Maar dat ene. Dat ene nodige waar Jezus zo vaak over sprak. Zelfs tot zijn kind Martha. Er is maar één ding nodig. Jong en oud. Wil het oude jaar goed kunnen worden afgesloten. Er is maar één ding nodig, namelijk dat wij een nieuw hart krijgen, dat onze zonden worden weggenomen, dat God onze Vader wordt. En zolang dat niet het geval is, wat hebben we dan? Enkel reden tot treuren. Want wat zal dat zijn als wij dit jaar, nog maar enkele uren zal het duren, maar toch dit jaar, of volgend jaar, of wanneer ook maar, moeten sterven. En wij moeten sterven. En u bent niet met God verzoend. U hebt niet de kracht van het offer van Golgotha aan uw ziel toegepast gekregen. U hebt niet in geloof de last der zonde afgelegd en Jezus aangenomen. Wat dan? O, dan zijn wij allen wel op reis naar de eeuwigheid en naar de rechterstoel. Maar dan zijn er twee groepen mensen. En als we dan nog behoren tot degenen die buiten staan, en we moeten dan God ontmoeten. Ik vertel geen nieuws. U weet het toch al lang. Maar dan voelt u dat Salomo niet overdrijft. Als hij zegt het is beter te treuren dan te lachen. Er valt toch niks te lachen. In die aardbeving van Armenië, wel. Er valt ook niets te lachen. Als u een ziel hebt buiten Christus. Als u onverzoend op de rand der hel van dag tot dag heen reist naar de laatste dag. Waarom zijn wij het dan niet eens met Salomo? Dat gebeurt maar al te vaak dat mensen deze woorden fel bestrijden. Zeggen ze het niet, dan denken ze het wel. Want dit is toch geen waarheid, of je kunt er niet meer bij leven. Kon u maar niet leven buiten Jezus. Want is het niet leven met deze woorden, dan is het voor eeuwig treuren. Kinderen des stormens hebben maar ene toekomst, mensen. Jong of oud, rijk of arm. En er wordt geen woord van afgedaan. De Heilige Schrift gaat niet aan de kant, omdat u het liever niet horen wilt. Omdat u liever deze werkelijkheid terzijde schuift. Omdat u het gaat verklaren vanuit misschien een pessimistische geest bij de prediker. Want die man, dat was iemand, ja, die zegt alleen maar dat het leven toch niks is. Ijdelheid der ijdelheden, niet waar? Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Maar dat is niet de reden waarom dit hier staat. Onbekeerden, hoe kunt u nog lachen? Hoe kunt u nog spotten? Er komt een dag als wij zo wegzinken in de dood dat God zal lachen. Salomo schrijft het in Spreuken 1 vers 25 en 26. Ik zal lachen als uw vrezen komt, als uw verderf komt. Ik zal spotten als uw vrezen komt. Daarom, wie nu lacht met God, zal straks bemerken dat God lacht met hem. Wie nu lacht met het oordeel, nee, niet grof goddeloos, lachend de kerk voorbij, al vuurwerk afstekend. En zeggen die mensen, die zijn niet goed wijs die in de kerk zitten. Die mensen geldt het ook, die nu de kerkdienst verzuimen. Omdat het oudjaarsavond veel te gezellig is in het café, de muziek kon je horen net. Die de kerkdienst verzuimen omdat het veel te gezellig is op de kaai. Die mensen geldt het ook dat ze lachen met God en lachen met de hel. En dat zal wat zijn als God dan lachen gaat met ons. Want ach, we zijn niet zo dapper op. We lachen nou wel misschien. Er zijn er velen die het doen. Maar soms slaat een panische schrik door de mensen heen. Denk maar aan die aardbeving. Nou moet de aarde maar eens trillen gaan. Dan zullen we elkaar vertreden om door die deuren uit te komen. Zo bang. Gebeurd. Het is gebeurd. Met schreeuwers en spotters. Doodsbang. Want iets van God, van zijn majesteit, van zijn onuitsprekelijke heiligheid, doet de mens, zegt Psalm 90, van doodschrik beven. Maar we kunnen ook spotten en lachen zonder dat wij vuurwerk afsteken in de café zitten. Zonder dat wij de kostbare zaterdagavond doorbrengen in dwaasheid en leegheid. Als wij het aanbod der genade afwijzen. Leerstellig misschien wel afwijzen. Mensen, dat mag u doen van mij, moet u zelf weten. Maar het zal een ontzettende ontdekking wezen. Om straks erachter te komen dat het u wel is aangeboden en u niet hebt gewild. Maar ook als wij uiteindelijk van de langmoedigheid van God een rustkussen maken om heerlijk in slaap te vallen. Want immers, het duurt nog wel even en ik heb later nog wel de tijd. Ik heb het nu zo druk enzovoort. Spot zal God met zulke ernstige kerkgang als straks het uur des gerichts komt en het is te laat. Het is beter te treuren dan te lachen. Voor wie geldt dat dan? Dat geldt ook voor Gods volk. Voor Gods volk. Dat geldt, ja, ook voor een kind van God. Niet alleen voor een onbekeerde. Die vanavond moet kennen, terugkijkend op 1988, dat hij een jaar dichter is gekomen bij zijn eeuwig lot, waar wening zal zijn en knersing der tanden, waar het vuur niet wordt uitgeblust en waar de worm niet sterft. Een heel jaar dichterbij, want dit jaar komt niet meer terug. Dan alleen voor het gericht om het te verantwoorden. Ook Gods volk. Waarom hebben die dan meer reden tot treuren dan tot lachen? Gods volk mag toch kennen het wonder van de genade. Ze hebben toch beleefd in hun eigen hart dat de Heere ze kwam opzoeken. Oh, misschien heb u dit jaar wel beleefd dat de Heere kwam met zijn wonderlijke liefde. Misschien hebt u het voor dit, hebt u dit jaar wel voor het eerst beleefd. Lange tijd in donker gelopen misschien, vele malen geroepen, gekermd, uw schuld beleden, geen licht, geen uitzicht, geen hoop. En toen, o wonder, misschien is het lang geleden, misschien is het nog maar kort geleden, toen kwam God. Hij dacht aan mij. Dat is de verwondering van de psalmen in het Oude Testament. Dat is de verwondering van de ganse kerk door de eeuwen heen. Hij dacht aan mij. Hij zocht mij op. Hij boog zich neder. Zoals Psalm 88, dat de bede klinkt, neig uw oren tot mijn geschrei. Die hebben toch geen reden tot treuren. Gods volk is toch een gelukkig volk, of niet? Gods volk is toch een volk dat reden heeft om van dag tot dag psalmzingend door het leven te gaan. Zij zullen immers naar de woorden van Psalm 89, vers 7, in u zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe, waarom zouden ze dan wenen en treuren? Gods volk hoort die ook bij deze tekst, of staat bij een kind van God Prediker 7 vers 3 doorgestreept. Het treuren, volk des Heren, is beter dan het lachen. Wat betekent dat? Dat betekent dit. In eerste plaats dat er nog zoveel te treuren is. Over een komende Jezus is niet te treuren, maar over een gaande Jezus wel. En Gods ware volk weet het verschil tussen een komende Jezus en een gaande Jezus. Diegenen die een verstands Jezus hebben, die hebben dat onderscheid niet. Die hebben hem altijd. Is geen kunst, is niet zo moeilijk. Maar die nou een ware Jezus kennen. Echt kennen. Die weten het verschil dat hij komt en liefde geeft. Maar ook dat hij gaat. En dan neemt hij de zon mee. Dan neemt hij de zoetheid mee. Dan neemt hij de warmte mee. Dan neemt hij het leven mee. Dan neemt hij de vreugde mee. En dan blijft er niks anders over dan donkerheid en bitterheid. En dan blijft er niets anders over dan koudheid en doodsheid. O, daarom, er is reden tot treuren. Maar nog veel meer als wij bedenken wat daar van binnen leeft. Ik weet niet, kind van God, hoe u 1988 hebt doorgemaakt. Misschien zijn er vele wondere zaken aan uw ziel verheerlijkt. Heeft God grote daden gedaan? Heeft hij zijn zoon bekendgemaakt? Heeft hij zijn liefde overvloediger uitgestort dan in 1987 en alle jaren ervoor. Dat hoop ik. Het zou een wonder zijn als de Heer daar de prediking voor heeft gebruikt. Is misschien wel een dubbel wonder. Maar des te schrijnender komt dan op 31 december 1988 dat andere dat ik tegen God heb gezondigd. 366 dagen lang, elke dag dus, gezondigd tegen een heilig God, dat is erg. En tegen een rechtvaardig God, dat is erg. En dan hadden wij er een smart over. Maar als u nou die liefde proeft, en dan blijkt dat u gezondigd hebt tegen een goedertieren God, tegen een barmhartige God. Ja, dat u gezondigd hebt tegen één die overvloedig u beminde. Die van dag tot dag niet alleen vele zegeningen en velerlei zegeningen over uw leven uitspreidde, maar die ook van dag tot dag zijn liefde in Jezus Christus aan u bewees. En wat heb ik daarmee, wat heb u daarmee, wat hebben wij daarmee gedaan? Het is beter te treuren dan te lachen. Dat is geen pessimistische man hoor. Er was een man die enerzijds ja, wel wist hoe leeg het lachen is. Het lachen van de wereld, het lachen op allerlei feestgedruis. Want Salomo heeft het gezocht in alle vermaken en was toch een kind. Gezocht in alle vermaken en was toch een kind van God. Daarom hij heeft wel vanuit het negatieve gesproken over het lachen. Maar hij heeft nog veel meer geweten welk een wonder het is dat God komt opzoeken. Dus hij heeft vanuit het positieve gezegd, het is beter te treuren dan te lachen. Want hij wist van het wonder dat God hem tot inkeer wilde brengen. En dat de Heer hem weer kwam opzoeken. En dat zijn naam door God hem gegeven. Toch waar is Juditja. Niet alleen Salomo. Maar ook Juditja. Die andere naam die in de Bijbel staat. En Juditja betekent beminde van Jehovah. Door God bemind en aangenomen als zijn kind. En dan in zulke grove goddeloze zonde gevallen. Met zijn vele vrouwen en zijn vele afgoden. En dan opgezocht te worden en dan berouw te krijgen. En dan schrijft hij dit boekje Prediker. Het testament, de schuldbelijdenis van een oude dwaze koning. Van een oude arme koning. De rijkste en de wijste, toch zo dwaas en arm, omdat hij zijn hart had verloren, niet aan God, maar aan de zonde. Kind van God, het is beter te treuren dan te lachen. Nog een reden waarom het treuren beter is, ook juist voor Gods volk. Niet omdat het geestelijke lachen niet goed zou zijn. Laten wij daar ook bij stil mogen staan. Zometeen in de preek. Maar omdat het treuren nuttig is. Want wat beleeft Gods volk juist in het treuren? Daar beleeft ze hoe bitter de zonde is. Is dat niet nuttig? Is dat niet nuttig? Ach Heer. Mag ik eens meer treuren. Want ik kan zo gemakkelijk beleiden dat ik een zondaar ben. Zo makkelijk zeggen dat ik een grote zondaar ben. Wilt u mij de bitterheid ervan doen proeven. Omdat ik de zonde zal verafschuwen. Die ik bemin. En zal haten die ik koester. Wenen en treuren, dat is een goede plek. Want wat wordt daar beleefd? Niet alleen hoe bitter de zonde is, maar ook hoe zoet de genade is. Want nooit en nergens wordt Gods genade gegeven dan in het treuren en aan een treurende. Nee, let op, niet om het treuren. Daar zit geen verdienstelijkheid in hoor, omdat ik zulke tranen schrei, ben ik het waardig. Nee, nee, daar zit niks in. Gods volk kan zichzelf niet op een stand, op een voetstuk plaatsen, omdat zij zo wenen, omdat zij zo treuren, maar het gaat ook niet zonder. En wie meent buiten het treuren om tot Jezus te komen, kent niet de waardering voor de zonde dragende Jezus. Kent niet de waardering voor de borg die de bittere beker van mijn schuld en Gods toorn tot de laatste druppel heeft moeten drinken. Het is beter te treuren dan te lachen. En de Heer Jezus heeft zich aan dit woord gehouden. Dat geldt niet alleen voor een onbekeerde jongen en meisje. Er komt daar nog steeds meeluisterd. Want niet alleen in de eerste gedachte. Het nuttige en nodige van het treuren voor een onbekeerde geldt het de onbekeerde. Maar de rest van de preek mag je ook meeluisteren. Opdat je misschien jaloers zou worden op Gods volk. Ja, zegt iemand, dat is nogal wat om jaloers op te worden. Dan zeg je ook dat een kind van God, als je nou net andersom had gezegd, dat Gods volk reden heeft tot lachen en verblijden, zoals bij bijvoorbeeld in Psalm 126 vers 1 straks gezongen zou worden. Onbekeerde jongeren en ouderen in de gemeente, u hebt het verdragen, het achterliggende jaar, de preek van gebrekkige dominees. En u bent misschien veel te weinig jaloers gemaakt op Gods volk. En toch handhaven wij het woord der schrift. Dat het ook voor Gods volk beter is te treuren dan te lachen. En als er dan niemand is hier die jaloers wordt op een wenend volk van God, dat spijt me zeer voor zulke mens die Gods volk dan niet bemint en die bij dat wedende volk niet wenst te horen. Het spijt me voor zulk een luisteraar, maar het woord der schrift wijkt niet. Het woord der schrift wordt niet omgekeerd. Het woord der schrift blijft staan. Het is ook voor Gods volk beter te treuren dan te lachen. Maar het gaat nog een stap verder. Namelijk, in de derde plaats is dit ook voor Gods zoon waar geworden. Hij, die mens werd, kwam onder de wet. En heeft de ganse wet aanvaard. Heeft het ganse woord van God goedgekeurd. Ook Prediker 7 vers 3. En wij lezen dan ook van Jezus niet dat hij ene keer gelachen heeft. Ik zeg niet dat hij het niet gedaan heeft. We lezen het echter niet. Wel dat hij geweend heeft. Is het een wonder. Jezus, die zo rein geboren zoon van Maria, wonende te midden van corrupte, zelfzuchtige, wereldsgezinde en zondeminnende mensen. Hij was zo rein en zo puur en zo heilig en had een inwendige afkeer van alles wat oneerlijk, onrein, onheilig was. Zou hij niet wenen, ziende op de schoonheid der schepping van zijn vader, bezoedeld en besmeurd. Al hebben wij dan nu in de 20e eeuw met alle gifbelten, verontreiniging van water en bodem en lucht, nog veel meer reden om te treuren dat wij die goede schepping Gods in een 40-tal jaren van schoon en zuiver hebben gemaakt tot ene grote verwoeste massa. Dat zullen we ook moeten verantwoorden. Maar nog veel meer als hij zag op de mens die een fonkjuweel van Gods schepping was en nu zo diep gevallen, die zijn schepper niet kende, ja, zijn schepper haatte. Die zijn schepper in het aangezicht sloeg. Niet alleen de mensen in Gadara. Die naakte man die legio heette. En een legioen duivelen had in zijn arme ziel. Maar ook die trotse fariseer zo netjes aangekleed. En die hoogmoedige gewone jood die trouw ter kerke ging naar de synagoog. Wat hebben ze God beledigd met hun godsdienst. Wat hebben ze God beledigd door te denken dat zij met de stuivers van hun godsdienst de almachtige, eeuwig levende God konden rijk maken, die al het goud en zilver van deze aarde had. Wat hebben ze God beledigd? Heeft hij niet reden om te wenen? Om het woord van Prediker 7 vers 3 te onderschrijven. Het is beter te treuren dan te lachen. Uit die reine hemel gekomen, wat kon hij hier anders doen dan treuren? Dit is er nou van overgebleven, o mens, van al dat goede dat God gaf. Als hij zag een kreupele, als hij zag een blinde, als hij zag de dood, als hij zag een gehandicapte, als hij zag een bezetene, als hij zag een onverschillige, als hij zag een geldminnende tollenaar bijvoorbeeld, als hij zag een hoogmoedige fariseer, heeft hij niet met het woord van de prediker moeten zeggen, het is beter te treuren dan te lachen. En nou heeft hij mijn leven ook gezien, en het uwe. En het jou. Mocht daar in den hemel, gemeente van Genemuiden, blijdschap zijn voor God. Omdat hier een jongen zit vanavond, die zich tot de Heere heeft gewend. Dat er een meisje zit, die God eerbiedig aanroept. Vreugde ja. Of moet daar in den hemel rouwvloers worden uitgespannen als God ziet naar de hervormde gemeente van Genemuiden met al zijn vreselijkheid en zonde, ambtelijk en persoonlijk, tussen mensen en privé. Welk een ontzettende werkelijkheid. Het is beter, er is meer reden te treuren dan te lachen. Maar voor de Heer Jezus is het ook nog op een andere manier zo geweest, gemeente, dat hij heeft gebogen onder het woord van deze schrift. Het is beter te treuren dan te lachen. Waarom dan? Hoe dan? Wel, de apostel Paulus zegt in Hebreeën 5... op welke manier de Heer Jezus is gekomen tot het volbrengen van de gehoorzaamheid, het volbrengen van de opdracht, het volbrengen van wat God hem op de schouders had gelegd. Namelijk dat hij de schuld zou verzoenen. Dat hij het recht zou verheerlijken. Dat hij de Vader tot de verzoend God voor zijn volk kon doen zijn. En dat volk met God verenigen zou. Hoe dan? Hij heeft de hel op slot gedaan. Hij heeft de duivel vertreden en vernietigd. En dat allemaal in deze weg, zegt Paulus in Hebreeën 5, door lijden. Lijden door het leed, door te treuren. Zie hem gaan, de weg van de miskenning niet alleen, maar waar hij in Gethsemane tot zijn drie meest beminde discipelen zegt: mijn ziel is geheel bedroefd, tot de dood toe blijft hier en waakt met mij, steunzoekend bij mens, steunzoekend bij mens. En als hij dan daar een steenworp afstand gaat, dan kunnen ze dat horen in dat allerheiligst bidvertrek, in die donkere hof, in die zwarte nacht, als de last van onze zonde, hem het bloedig zweet uitperst en de last van de toren Gods en al zijn huiveringwekkende majesteit op hem aankomt. Dan staat er en hij zeer beangst geworden zijn. Het is beter te treuren dan te lachen. Waarom? Er staat in het Hebreeuws, in onze tekst, het is goed. Treuren is goed. Gezien vanuit het lachen. Dat betekent gezien vanuit het lachen van de wereldling. Wat een dwaasheid, mens. Dan kun je beter treuren. Want daar heb je nog misschien wel heilige, ernstige gedachten. Ja, maar nu anders. Mogen wij het ook vanuit de ganse breedte der heilige schriften zo zeggen. Hij heeft vanuit de vreugde die hem voorgesteld werd, het lijden, het treuren, goedgekeurd. Het treuren is goed, gezien vanuit die heilige overwinningslag. Dat mogen lachen, want hij heeft gelachen over de vijandschap des duivels, over de machten der donkerheid en der duisternis, over de machten van hel en Satan samen, over de machten van zonde en wereldgelijkvormigheid samen. En vanuit dat eeuwig heilig lachen, waarin God de overwinning heeft bezongen, is dat treuren goed geweest, want dat is de weg tot het lachen geweest voor de Heere Jezus Christus. De vreugde was hem voorgesteld. Die vreugde zou niet deelachtig worden. En door de diepte is het tot de hoogte gekomen. Door de vernietiging is het tot de volle ontplooiing van genade gekomen. Door het treuren tot het lachen. Gezien vanuit dat heilig goddelijk lachen. Niet een spotten met uw verderf, dat bedoel ik nu niet. Maar een lachen waarin de zaligheid in het hart des vaders door een treurende, een wenende borg is uitgedeeld aan zulke Adamskinderen die nooit ene traan over hun godsgemis hebben geschreid, die nooit ene kreun of zucht hebben geslaakt omdat ze zulke verdoemelijke zondaar zijn. Gaat hij uitdelen, niet buiten het treuren om, hoor. Gaat hij uitdelen vanuit dat heilig welbehagen des vaders. Door de weg van zijn diepe lijden. Daarom is vanuit het lachen gezien het treuren goed. Zoals het letterlijk staat in het Hebreeuws. Treuren is beter dan lachen. Waarom dan allemaal? Wel staat er in de tekst. Want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeten. Voor Christus was het treuren beter dan het lachen. Omdat hij zo de zaligheid heeft verdiend. Omdat hij zo de zaligheid kon uitdelen. Omdat hij zo de duivel overwon. Omdat hij zo dat volk met God verzoende. Te treuren is beter dan te lachen, o welk een heerlijk wonder, dat te mogen ervaren, dat hij dat heeft willen ondergaan, en dat met toepassing op uw eigen hart en leven, harde zondaar, treurende zondaar. Maar er is meer dan alleen deze wonderenruil, deze heerlijke bediening vanuit Christus. Er is ook nog andere bediening vanuit Christus, andere bediening des geestes, die voortgaande gang van de waarachtige bekering. Want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeten. Wat zou dat nou betekenen? Een wat vreemde zin, hè? Droefheid van het aangezicht. Nou, daar bedoelt Salomo niet mee. Als je vroom doet, Als je ernstig doet, uit hoofd scheef houdt of laat hangen of zo, bedoelt hij natuurlijk niet. Want dat is allemaal maar poppenkast. Gooi dat maar in het vuilnisvat, mensen. Dat is een goddeloze godsdienst. Doe je God geen plezier mee, hoor. Nee, maar wat bedoelt Salomo dan nou als die droefheid nou van binnen zo echt is? Dat dat nou uw leven stempelt. Zoals bijvoorbeeld bij de Emmausgangers. Ach, die konden ook niet lachen. Toen zij van Jeruzalem in die avond op weg gingen naar Emmaus. En Jezus kwijt waren. Wat valt er dan nog te lachen? Ja, ze mochten wel weten van grote zaken, maar zij hoopten verleden tijd. Ze hoopten, ja, maar ze kunnen niet meer in de tegenwoordige tijd hopen. Het is kwijt. En dan komt er een vreemdeling en die stoort hen en die vraagt, wat zijn dat voor redenen die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? Hé, dat zag hij, het was te zien. Ze waren zo bedroefd. Daar kon geen lach af. Zo bedroefd. Is het vreemd? Is dat vreemde taal? Gods volk is geen somber volk, hoor, gemeente. Gods volk is niet een volk waar je medelijden mee moet hebben. Gods volk is een blij volk, maar toch. Emmausgangers tonen op hun gezicht dat ze Jezus missen. En wij moeten niet maar de straat op gaan, hoor, met onze vromigheid. Nee, nee. Maar aan de andere kant, hier wordt bedoeld, als nou die droefheid zo echt is, dat ook uw gelaat, dat ook uw hele bestaan erdoor bestempeld is, dan wordt het hart gebeterd. Hoe betekent dat dan? Wat gebeurt er dan met dat hart? Oh, dan wordt bij een onbekeerde in de weg van de droefheid een nieuw hart gegeven. Dan wordt dat hart nieuw gemaakt, goed gemaakt. Dat hart dat verkeerd was, wordt goed. Hoe kan dat dan? Doen wij dat dan? Doen onze tranen dat dan? O gemeente, de tranen zijn van God en dat nieuw maken is van God. Want de vernieuwing des harten geschiedt. Niet buiten tranen om, niet buiten wenen om, niet buiten treuren om, maar het is wel Gods gaaf. Maar dat heeft de Heer nou hier beloofd. Wat een wonder. Heb u ook daar wel eens aan gedacht? Treuren. Wat denkt u? Als iemand zo treurt en als iemand zo uitziet naar een nieuw hart, hoe zal die dan oudjaarsavond doorbrengen? Ik weet niet hoeveel jonge mensen hier, of ouderen ook helaas, meedoen aan het geld verkwisten. Aan dat zo gevaarlijke werk, waar toch elke keer weer alle mensen van zeggen, ja, maar ik doe niet gevaarlijk. Ik pas wel op. Nou ja, diegenen die maandag en dinsdag in de krant komen, hebben dat ook gezegd, hoor. Hebben dat ook gezegd. En dan komt bij dat morgen zondag is. Dus dat betekent dat het vanavond voorbereiding op de Sabbatdag is. Waar hoor je dan vanavond? Hoor je dan tot 2:30 langs de straten slenderen? Nee. Waar hoor je dan? Dan hoor je thuis te zijn. Dat hoor je te zijn. Ik weet wel, het gebeurt niet altijd. Maar ook dat moet elke jongen en elk meisje, elke man of vrouw hier eens voor God verantwoorden. Waar wij vanavond naartoe gaan, wat we spreken, wat we doen en wat we laten. En ook hoe laat je naar bed gaat. Dan hoef ik je niet te vertellen hoe laat dat moet, hoor. Dan hoef ik je niet te zeggen wat je dan allemaal doen moet. Maar als je deze tekst verstaat, heb je echt geen zin om vanavond zo dol en dwaas te zijn. Ik kwam mij van de week een jongen van 19 jaar vertellen dat hij volgende week naar het ziekenhuis moet. Wat is er? Ik moet geopereerd worden, want ik heb kanker. Denk niet dat hij vanavond zin heeft om vuurwerk af te steken. Dacht je wel? De hele wereld is voor hem vergaan. 19 jaar. Kan. We gaan hier vanavond een somber iets op allerlei dingen leggen. Maar we mogen elkaar ook niet ongewaarschuwd laten. U hoort niet tot 1:30 of tot 2:30 buitenshuis te zijn. Wij horen op tijd te zijn. Al is het dan oudjaarsavond. Het is morgen Sabbatdag. Het is vanavond voorbereiding op de Sabbatdag. En wat zal dat wezen? Morgenochtend in de kerk te komen en vanavond dol en dwaas te zijn geweest. Maar morgen maar niet in de kerk komen. Wees gewoon eerlijk, mensen. Kom dan morgen niet. Als je dat voor God kunt verantwoorden. Maar ik zeg dat natuurlijk niet met de bedoeling dat ik hoop dat er jongens komen vanavond wel op straat en morgen niet in de kerk. Ik heb hoop dat het anders mag zijn. Ik heb geen hoop omdat mijn woorden ernstig zijn. Of omdat ik zoveel indruk maak, heus niet. Ik heb ook geen hoop omdat de jeugd van Genemuiden zo gewillig ingetogen enzovoort is. Of eerbied heeft voor de dag des Heer. Want dat blijkt op de normale zondagen ook niet. En dat zal 1 januari 1989 ook niet zijn. En 31 december 1988 net zo min. Maar ik hoop het toch omdat God machtig is. Om vanavond het toch zo te werken. Dat het niet gebeurt. Het gebeurt al veel te veel. Moeten wij niet aan meedoen, mensen. Echt niet. Het hart wordt gebeten. Gebeterd, nieuw gemaakt. Wie dat beleeft, die heeft geen behoefte meer aan de dolheid en de dwaasheid van deze wereld. Al is Salomo helaas toch die paden opgegaan. Maar dat schip is gestrand, niet met de bedoeling dat je doldriest diezelfde vaart zou houden. Maar dat je als een gewaarschuwd schipper je schuit een andere kant op zou sturen. Want dat schip is vastgelopen. Laat ons gewaarschuwd zijn. En dan, iemand die nou een kind van God is, treuren, ja dan betert het hart. Wat betekent dat? Dat God zijn volk de mooiste dingen geeft in de weg van het treur. Dat hij ze het beste geeft in de weg van het lijden. Dat hij ze de schoonste ontdekkingen geeft in de weg van droefheid. Ik zal één voorbeeld geven. Dominee Samuel Rutherford. Predikant in Schotland in 1640. Lang geleden, ja maar wacht even, het is niet oud hoor, het is nieuw, luister. Moest verbannen van zijn gemeente in gevangenschap zijn. Hij was 9 jaar predikant geweest in zijn eerste gemeente. Dat was een godzalige man. En toen was hij inmiddels al 9 maanden verbannen, ver van zijn geliefde gemeente. En hij mocht niet komen. Hij mocht wel brieven schrijven. En dan schrijft hij zo. Op een gegeven moment, in deze 9 maanden van verbanning, en dat deed hem erg zeer, vond hij erg, vond hij moeilijk, heb ik meer van Christus geleerd dan in 9 jaren dat ik in uw midden was. Gemeente, het lijden is heus niet negatief voor. Het is beter, volk van God, te treuren dan te lachen, want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeten. Dan krijg je genadegaven Gods. Ik zoek het lijden niet. Dat hoeven we ook niet te zoeken. Hij moet ook niet ontvluchten. Wees maar gewillig om in de weg des Heren te gaan. Al kost het u tranen. Al kost het u moeite. Al kost het u veel schreien en wenen. Het is niet erg om te treuren. Want de Heren leidt zijn volk in die weg. Omdat Christus al meer gestalte in hen krijgen. Heeft apostel Paulus het niet gebeden. Opdat ik zijn dood gelijkvormig worden. Hij wilde graag in die diepte niet. Omdat hij verlangen had naar ellendigheid en narigheid. Heus niet hoor. Maar omdat hij wist, daar is Christus. Daar is de schoonheid van Christus. Pas schoonheid. Daar is de dierbaarheid van Christus. Pas dierbaarheid. Daar is de genade van Christus. Pas genade. Daar waar ik sterven mag. Aan mijzelf. Dan. Nog één ding, gemeente. In deze tekst staat, het is beter te treuren dan te lachen. Maar dat is gelukkig toch op sommige dagen niet waar. Niet? Dat is straks, op één dag, voor eeuwig, niet meer waar. Het is hier wel waar, maar straks niet waar. Want straks zal er geen treuren zijn voor al Gods volk. Geen treur, nee. Want hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Nooit meer wenen. Al hebt u in 1988 veel leed en moeite moeten doormaken, dan zult u het straks goedkeuren. Ik hoop dat u het vandaag al mag goedkeuren. In het leed het met God eens worden. O bedroefden onder ons. Of thuis meeluisteren. Wat zijn er vele weduwen. Weduwnaar. Wezen. Wat is er veel leed en droefheid. Maar ook wat is er veel beproeving in de weg des Heren. Als hij u leidt in de zonde kennis en de zonde smart. Of in het gelijkvormig worden aan het leidend beeld van de Heer Jezus Christus. Dat u het nou alles mag goedkeuren. Waarom? Dat u het straks ook zult doen. Volk van God. Een mooie dag straks. Dan zal niet alleen het treuren over zijn. Maar dan zul je hem danken. Dat leer je toch hier, of niet? Dat hij u leerde treuren. Want arme mens hier vanavond. Als je nog nooit getreurd hebt. Over het godsgemis en uw schuld. Zalig zijn immers die treuren. Zij zullen vertroost worden. Dan hoeven ze niet meer te treuren. Dan mogen ze eeuwig verblijd zijn. Eeuwig Gods goedheid smaken. Eeuwig zijn liefde. Kijk je er wel eens naar uit? Of werd kwijt? Werd helemaal kwijt? Weer alles kwijt? Hij komt terug, hoor. Hij laat niet varen. De werken zijn er aan. Hoe vaak zou ik dat dan nog niet gezegd hebben? Alle diensten toch, hè? Die niet laat varen. Zou het waar zijn? Ach, Heer, is dan wel van u geweest. Wilt u nog eens terugkomen? Wilt u vanavond nog eens terugkomen? Dat ik toch niet zonder u het nieuwe jaar, dat onbekende jaar, in hoef. Dat ik nou mag beleven dat u er bent. Dat u mij genade geeft. Dat ik nog eens vol van die liefde mag zijn. Of het waar was of niet, ik weet niet meer, maar mag ik het nu ontvangen? En weet u, gemeente, als nou straks waar is, dat er nooit meer zal worden getreurd in die eeuwige zaligheid, dan is het ook waar wat antwoord 58 zegt. Van de Heidelberger Catechismus. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat. Na de maal. Dat betekent omdat. Omdat ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Ik na dit leven een zaligheid genieten zal. Zo groot. Dat heeft nog nooit één mens gezien of gehoord. Dat is nog nooit in een hart opgeklommen. En dan komen er dagen hier op aarde. Dat het wenen door de overvloeiende liefde Gods wordt weggenomen. Ja, wordt verboden. Dan hoeft het niet. Dan hoeft u niet te wenen. Of het moeten tranen van aanbidding zijn. Tranen van verwondering zijn. Tranen van verheuging zijn. Bent u mijn God, ben ik uw kind. Houdt u mij vast, hebt u mij bemind. Mag ik altijd bij u zijn, mag ik nou voor u leven. Schuld dit ganse jaar en toch verzoend. Verdoemeniswaardigheid van dag tot dag. En toch eeuwig erfgenaam van de hemel en van de aarde. Ja, van God zelf, geliefden. Dan zal het toch een dag komen. Dat Prediker 7 vers 3 wordt doorgestreept. Dat het niet meer hoeft. Maar ik hoop dat die dag die er aankomt voor Gods volk. Niet is een dag waarop u een ander pad zult moeten gaan. En zult moeten gaan beleven dat de Heer Jezus niet overdrijft. Als die zegt, daar waar ik mijn tegenstanders heen stuur. Zal wening zijn en knersing der tanden, o gemeente. Zal één van beide wezen. treuren en zuchten zal wegvlieden en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Dan zal het toch waar worden. Onze mond werd vervuld met lachen, onze tong met gejuich. Hier bij moment de droefheid kwijt om eeuwig te zingen. Wordt ook wel weer anders. Maar straks echt nooit meer treuren. Waarom dan niet? Omdat ik daar mezelf kwijt ben voor eeuwig. Amen. Wij zingen van Psalm 126 het eerste vers. Psalm 126 vers 1. Wanneer de Heere uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht en dat verlost uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, dat mag dus zijn. Het is beter te treuren dan te lachen. Er staat niet, het is verboden te lachen. Het is niet verboden te lachen omdat God goed is. Zoals eenmaal over Isaac werd gelachen, zo mag over Christus worden gelachen met eerbiedige blijdschap. Hij voor mij. Wij lachten. Heb u ook wel eens gelachen? Echt gelachen. Met een nieuw hart. Met een nieuwe blijdschap. Wij lachten, juichten, onze tongen verhieven z'Heere naam en zongen. Toen hieven zelfs de heidenen aan. De Heere heeft hun wat groots gedaan. 126 vers 1. Laat ons eindigen met dankgebed. Heere, wij bidden u. Laat ons het eens met Salomo mogen eens zijn. Vanuit dat eeuwig welbehaag, waarin de overwinning lag, eeuwig uw deel is. We mogen leren treuren, zolang wij nog in de zonde zijn, om straks voor eeuwige treuren te hoeven, te mogen verlaten en niet meer te hoeven betrachten. Kent de gemeente, u kent in ieder van ons, u kent elke jongen, elk meisje, elke catechisant, of die nog te jong zijn voor catechisatie. En elke bejaarde en wie wij maar zijn. Heere, zou u ons willen geven dat wij die wenende, lijdende en zo beangste borg zullen mogen liefhebben, zullen mogen kennen en beminnen, zullen mogen toebehoren en verheerlijken. Wil vanavond met ons zijn. Bewaar ons voor ramp en onheil, zo gevaarlijk buiten. Bewaar onze jeugd en de ouderen voor alle dwaasheid. Bewaar ons ervoor dat wij de Sabbat niet eerbiedigen. Bewaar ons ervoor dat wij als we thuis blijven, als wij bijeen zijn in het gezin, wanneer we bijeen mogen zijn in het gezin, dat we dan ook een goed samen zijn hebben. Dat het over uw woord mag gaan. En over wezenlijke dingen. En over eerbiedige dingen. En dat wij uw nabijheid mogen ervaren. Niet alleen uw algemene nabijheid, maar ook uw gunstrijke nabijheid. Gedenkt u deze ganse gemeente die verpleegd worden in tehuizen of ziekenhuis of thuis. En die in allerlei omstandigheden zijn, u kent één voor één en ieder onze ook naar het tijdelijk. Wij weten het allemaal niet, u weet het wel, in huwelijken en gezinnen. Ontferm u. Mogen u vragen, Heer, of u nabij wilt zijn, de beide scheidende notabelen en de scheidende kerkvoogd. Wilt u ze alle drie gedenken? Wilt u ze geven wat ze behoeven? Wees ieder onzer een God van ontferming. Opdat wij niet een bedrukt volk zouden zijn. Dat alleen maar afstoot. Dat we mogen weten van die ware blijdschap. Van die ware vreugde. Van dat echte lachen. Niet het lachen van een zot. Maar het lachen van een kind van God. Die lacht omdat u zo goed bent. Die lacht van verheuging omdat u hem opzocht. Die lacht van verwondering omdat u uw eeuwige liefde schonk. Gedenk zo ons allen. Bekeer, o God, ons allen. En heb dank voor wat u gaf. Het hele jaar door. Wij zijn gespaard, niet alleen, maar ook we hebben het woord mogen houden. En Heer, dan weet u wat er allemaal op af is gekomen. Wilt u het onze genadiglijk verzoenen aan het einde van dit oude jaar? En wilt u het uwe genadiglijk vrucht doen dragen? Wij bidden u voor de theologische studenten, ook die in ons midden zich voorbereiden op dat heilig ambt en aangevochten worden. Aan alle kanten geslingerd. Want uw weg is altijd in de diepte. En dan hebben wij alle moed verloren. En dan denken we, nou houdt er maar mee op. Want hoe kan ik nou ooit dominee worden? Ach Heer, het is maar goed dat we geen dominee kunnen worden. Als we nog eens prediker mogen worden, dat is een wonder. En knecht van u mogen worden, dat is groot. En nog minder dan Johannes de Doper misschien. Maar toch verwaardigd. Een ambassadeur van Jezus. Wilt u ze dan gebruiken? En wilt u ook geven dat in Nederland zeer vervallen kerken wonderen geschieden door de uitstorting van uw geest? Breng ons morgen in uw huis weer bijeen. Dat wij met u zouden mogen beginnen. Nee, Heere, dat u met ons zou te willen beginnen. U moet ons al lang moe zijn, maar doet u het nog. Om der wille van hem die nooit moe werd. Om een bedelaarsvolk te begunstigen. En die in zijn lijden, in zijn treuren, het eeuwig lachen van een Adams volk heeft verdiend. En die het ze ook geeft. Hier in beginsel, straks volkomen, gedenk, verhoor, heb dank. En verheerlijk uw eigen naam om Jezus willen. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 121, de versen 2 en 4. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.